Gisteravond hebben we stilgestaan bij de betekenis van het begrip typologie. We hebben daar ook een aantal voorbeelden van gegeven. En het wordt nu natuurlijk hoog tijd dat we naar het boek Exodus gaan. En ook daar zou ik toch ook vanavond nog een korte inleiding ook op willen geven op dat boek. En daarvoor willen we met elkaar lezen Exodus 1, zoals u dat overigens ook op uw programma vermeld hebt. Exodus 1 en dan vers 1 tot en met vers 8. Dus Exodus 1 vanaf vers 1 tot en met 8. Dit nu zijn de namen der zonen van Israël die met Jacob naar Egypte gekomen zijn. Zij kwamen er ieder met zijn gezin: Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issachar, Zebulon en Benjamin, Dan en Naftali, Gad en Asser. De afstammelingen van Jacob waren 70 zielen in het geheel. Jozef echter was reeds in Egypte. En Jozef stierf benevens al zijn broeders en dat gehele geslacht. De Israëlieten nu waren vruchtbaar en breidden zich snel uit. Zij vermenigvuldigden zich en werden uitermate talrijk, zodat het land met hen vervuld werd. Toen kwam er een nieuwe koning over Egypte, die Jozef niet gekend had. Tot zover, broeders en zusters, deze eerste 8 versen van dit indrukwekkende boek Exodus. Althans, dat is de naam waarmee wij dit boek kennen. Exodus, dat betekent uittocht. In de Hebreeuwse Bijbel zult u het niet vinden onder de naam Exodus, maar zult u het vinden onder de naam Shemot. En dat betekent namen. Hashem, kennen we, de naam. Shemot, dat is een meervoudsvorm dus van Hashem. En dat betekent dus namen of de namen. En wat dat betreft is het wel interessant om inderdaad te zien dat de Torah, de eerste 5 boeken van Mozes, in de Hebreeuwse Bijbel beginnen met de eerste woord of eerste woorden van dat Bijbelboek. En zo heb je bijvoorbeeld Genesis, wat in de Hebreeuwse Bijbel wordt aangeduid als Bereshit, in den beginnen, of eigenlijk in begin. Het lidwoord staat er niet eens bij. Nou, Exodus dus, Shemot, namen. Leviticus, Vayikra, en dat betekent zoveel als en hij riep. En daar gaat het dan over het feit dat Mozes door de Heere geroepen wordt uit de tent der samenkomst. Zo begint dan het boek Leviticus. Het boek Numeri, dat betekent eigenlijk getallen, Latijnse woord daarvoor. Maar in de Hebreeuwse Bijbel wordt het niet getallen genoemd. Getallen naar aanleiding ook van de 2 volkstellingen die hebben plaatsgevonden, die daar ook in Numeri worden beschreven. Maar heet Bemidbar en dat betekent in de woestijn. Want zoals u wel weet, Numeri dat gaat over, ja, met name de woestijnreis. En het boek Numeri heeft ook eigenlijk heel veel details over die reis van dat volk Israël, gedurende die 40 jaar door de woestijn. En dan Deuteronomium, wat eigenlijk letterlijk betekent de tweede wet. Daarin vinden we dan ook een herhaling van de wetten die de Heere eigenlijk ook al door Mozes had gegeven, die nog weer eens opnieuw eigenlijk aan het volk wordt voorgehouden. Het is eigenlijk één grote afscheidsrede die Mozes daar aan het eind van die 40 jaar daarvoor het volk mag houden. En die naam in de Hebreeuwse Bijbel is Devarim. En dat wil zeggen de woorden. Het gaat om de woorden die daar nog weer opnieuw worden gesproken. En vanzelfsprekend als we het hebben over Devarim. Dan is het eigenlijk mooi dat het woord Davar betekent in het Hebreeuws eigenlijk zowel woord als daad. En dat is eigenlijk heel mooi, want als God zijn woord spreekt, dan komt er iets tot stand. Hij sprak door zijn woord en het was er. Ik vind het altijd zo mooi bij de inwijding van de tempel, dat Salomo dan bij die inwijding zegt dat de Heere met zijn hand heeft volbracht wat zijn mond gesproken heeft. En dat mogen we natuurlijk ook in ons eigen leven ook ervaren. Ons gevoel komt daar niet altijd in mee en onze gemoedstoestanden kunnen soms fluctueren. Maar geweldig dat we ons vast mogen klampen aan het woord van God. En als de Heere dat woord spreekt, dan vermaterialiseert zich dat als het ware. En eigenlijk in de meest letterlijke zin, heeft dat woord ook vlees. Is vlees geworden in de Heer Jezus Christus. En het is prachtig ook te zien hoe eigenlijk heel veel eigenschappen die van toepassing zijn op dat geschreven woord, ook zo zonder meer ook van toepassing zijn op het vlees geworden woord, de Heer Jezus Christus. Devarim, de woorden. Wel, waarom zeg ik dat? Omdat het inderdaad wel zo is dat als je zo kijkt naar die eerste woorden waar zo'n Bijbelboek dan mee begint, althans we hebben het dan over de eerste vijf boeken van de Bijbel, de Torah, de eerste vijf boeken van Mozes. Dat eigenlijk in die eerste woorden feitelijk een sleutel ligt voor het verstaan van zo'n Bijbelboek. Denk alleen maar aan, zoals we net al hebben gezien, dat eerste Bijbelboek Bereshit, in den beginnen. Het is eigenlijk heel bijzonder als je dat boek Genesis bestudeert. En we hebben daar met elkaar, tenminste, althans, ik spreek over een aantal conferentiegangers hier die al meerdere conferenties zo hebben bijgewoond. Hebben we ook de levens van de verschillende aartsvaders zo vanuit dat eerste Bijbelboek bestudeerd. En we hebben gezien dat Bereshit, in den begin, het gaat daar inderdaad om de beginselen, om de grote waarheden van God, die daar in dat boek Bereshit dan eigenlijk in kiemvorm eigenlijk worden neergelegd en dan verder in de Bijbel worden ontvouwd. Bijna alle waarheden, of je zou eigenlijk kunnen zeggen alle waarheden die wij verder in de schrift ontvouwd vinden, zij zijn eigenlijk allemaal te herleiden tot dat eerste Bijbelboek, Bereshit, in den beginnen. En zo ook dus het Bijbelboek waar we ons dus deze conferentie vooral mee bezig zullen houden, namelijk het tweede Bijbelboek, Shemot, de namen. Want zo begint ook dat eerste vers, als we dat ook net met elkaar hebben gelezen. Dit zijn de namen, en daar heb je het, het Hebreeuwse woord Shemot, der zonen van Israël die met Jacob naar Egypte gekomen waren. En dat bepaalt ons, broeders en zusters, bij een belangrijk feit, dat de uittocht van dat volk, een volk was waar de Heere niet alleen als een collectief mee heeft gehandeld en dat land Egypte heeft uitgevoerd, maar dat de Heere ook die namen van dat volk ook gekend heeft. Dat volk ook als individuen gekend heeft. En dat is eigenlijk zo kenmerkend voor heel Gods handelen. Niet alleen met betrekking tot Israël, maar ook met de gemeente. Inderdaad, er zijn heel veel dingen die in zijn algemeenheid aan de gemeente worden bekendgemaakt in de brieven. Maar het is ook zo bijzonder dat we ook zien dat de Heere eigenlijk ook ieder persoonlijk binnen die gemeente op het oog heeft. Denk aan wat Paulus schrijft over wat de gemeente eigenlijk is. We zijn eigenlijk allemaal leden van elkander. We zijn verbonden als leden met elkander en met dat hoofd, de Heer Jezus Christus. En de een is de hand, de ander is de voet, enzovoort, enzovoort. Ieder heeft daarin zo zijn plaats. En dat is eigenlijk ook de gedachte, broeders en zusters, van dit Bijbelboek. En eigenlijk misschien ook wel de sleutel daarvan, dat God handelt met een volk als geheel, als collectief. Maar tegelijkertijd heeft de Heere dus ook de enkeling op het oog. En we vinden dat natuurlijk onder andere bij, en dat wordt natuurlijk ook in het boek Exodus beschreven, bij het feit dat de namen van de 12 zonen van Jacob gegraveerd zijn in die schouderstukken, weet je wel, die de hoge priester droeg op die efod. Daar waren die namen van die 12 zonen in gegraveerd, in onyxstenen met een gouden omlijsting. Prachtig beeld hoe de Heere dat volk droeg op zijn schouders. Maar tegelijkertijd dus ook als individuen. Die namen die daar op die schouders rusten. En zo eigenlijk dat hele volk als geheel, maar ook ieder individu daarin feitelijk ook getorst heeft. Ook doorgedragen heeft. Ook in die moeilijke fasen van hun geschiedenis. Maar hij draagt ze niet alleen op de schouders. Zo prachtig dat we ook lezen van de hoge priester dat hij ook 12 stenen had, met daarin de namen gegraveerd van de 12 stammen van Israël op het borstschild. 12 stenen die ook, elke steen ook weer uniek was. Het waren 12 unieke stenen, prachtige stenen. U vindt dat beschreven in Exodus 39. En daar zie je ook weer dat dus de Heere ook weer oog heeft voor het unieke van elke stam en van elke individu. Namen die gegraveerd stonden in deze prachtige stenen. Waarin in die stenen eigenlijk ook weer de heerlijkheid van God tot uitdrukking werd gebracht. Die heerlijkheid die af werd gestraald en die afstraalde op dat volk. Overigens ook heel bijzonder als je dat ook legt naast Openbaring 2 vers 17. Die brief aan Pergamum dat we daar lezen. Dat Johannes daar schrijft: wie overwint, zegt de Heere, hem zal ik geven van het verborgen manna. En ik zal hem een witte steen geven. En op die steen een nieuwe naam geschreven, zal ik schrijven, welke niemand weet dan die hem ontvangt. Dat is een bijzondere belofte, ook denk ik voor een bijzondere tijd, in Openbaring 2. Maar hier zie je ook weer dat dus die gelovigen die overwinnen, de belofte krijgen dat zij een steen ontvangen met een nieuwe naam. En bedenk wel dat namen, die hebben in onze taalgebruik eigenlijk vooral de betekenis van het onderscheid van de een van de ander. Als iemand zijn naam noemt, dan weet je, die persoon die wordt nu geacht om een reactie te geven. En namen, vandaag aan de dag, die moeten mooi in het gehoor klinken. Je hebt ook wat dat betreft ook modetrends met namen. Soms kan je al aan iemands naam weten in welke periode die ongeveer geboren is, want toen was die en die naam was heel populair. Maar broeders en zusters, namen in de Bijbel hebben de betekenis van een openbaring van die persoon. In de Bijbel gaat het, vooral ook als het gaat om de namen van God. We hebben daar trouwens een prachtig boekje, ook van onze boekentafel, de namen van de Heer en de samengestelde namen des Heeren. Dan openbaren die namen het wezen van God. En het is wat dat betreft belangrijk om die namen eens, ook voor jezelf eens te bestuderen. Want daarin komen bepaalde kenmerken van Gods wezen worden daarin ontvouwd, worden daarin onthuld. En zo vinden we natuurlijk ook in de heel veel namen in de Bijbel van personen die vanzelfsprekend ook heel veelzeggend zijn. De namen bijvoorbeeld van de zonen van Jacob, die hebben, als je die... we zullen daar in deze conferentie geen tijd voor hebben, maar wie weet komt dat er nog eens van. Het is heel interessant om die namen eens op een rij te zetten, de betekenis van die namen. En dan kom je eigenlijk bij het totale heilsplan van God uit. Dat wordt in die 12 namen ontvouwd, onthuld. Dat is heel bijzonder. Nou, wie weet nog eens voor de volgende conferentie. Er is ook zoveel in de schrift te ontdekken. Maar mooi, dat God de mens kent en bij namen kent. En zelfs dan ook de belofte geeft van inderdaad een nieuwe naam. Waarin in die nieuwe schepping dan ook een nieuwe naam tot uitdrukking wordt gebracht. Ik ga nou een slokje nemen. Ik zit net te denken aan jouw verhaal over die broeder. Mooi. Ja, dit nu zijn de namen der zonen van Israël. Althans, dat geeft onze vertaling. Als je het Hebreeuws zou lezen, dan zou je zien dat daar nog een woord voor staat. Namelijk het woordje en. De letter waf, die feitelijk de betekenis heeft van een voegwoord. En. Nou ja, als je een woord, een zin begint met en, dan moet er iets aan vooraf gegaan zijn, toch? Je gaat niet zomaar een zin beginnen met en. Dat sluit aan op iets voorafgaand. En in feite, broeders en zusters, dat woordje en geeft dus ook aan dat Exodus een voortzetting is van het boek Genesis. Het verhaal gaat verder. En zo is het dus ook belangrijk dat we ook dat boek Exodus ook al zodanig bestuderen. Vanuit als een voortzetting dus van het boek Genesis. Alleen als je kijkt hoe dat boek Genesis eindigt, dan eindigt dat eigenlijk heel deprimerend. Hè? Het boek dat begint, hè, met die prachtige woorden, in den beginnen schiep God de hemel en de aarde. Maar het eindigt met de dood. Namelijk de dood van Jozef. De laatste woorden in het boek Genesis zijn een kist in Egypte, waar dat gebalsemde lichaam van Jozef dan in ligt. De dood. Egypte, wat eigenlijk ook staat voor de dood, voor de slavernij. En eigenlijk zie je daar al de tragedie in. Zoals ook onze broeder vanmorgen zo prachtig had uitgelegd. Het begint bij het leven, maar dat leven dat is door de zondeval aangetast. En dat eindigt dan uiteindelijk in de dood. Prachtig dat ze dat vanmorgen vanuit nummer 19 uitgelegd hebben gekregen. En dat is de gang die we dan ook zien in dat boek Genesis. Het eindigt bij een kist. Het eindigt bij de dood. Maar zoals Genesis spreekt in feite van de oude schepping, de schepping die wel goed was geschapen, maar door de val van de mens, ja, tot een stervende schepping was geworden. Mensen die ook stervelingen worden genoemd. Zo spreekt Exodus over de herschepping. Want God, ja, bij God eindigt het nooit in de dood, lieve vrienden. God gaat verder. God, en dat is eigenlijk het mooie wat we zien in het boek Exodus, waar vervolgens na de dood dan ook weer dat leven, hè, ja, die dood achter zich laat. En dat is toch ook de hoop van ons als gelovigen. Dit sterfelijke, dat aardse, ja, dat wordt afgelegd. Paulus spreekt ook in 1 Korinthe 15, dat oude, dat wordt gezaaid. Dat moet eerst afsterven, wil het weer tot leven komen. Zo prachtig zoals we dat ook in de natuur zien. Dat oude, na de winterperiode, na die stervensfase, dan begint weer dat voorjaar. En dan komt weer dat nieuwe leven, dat komt weer opzet. De dood, zoals Paulus dat ook zegt in 1 Korinthe 15, die verzwolgen is in de overwinning. Het woordje verzwelgen vind ik zo mooi. Het is verzwolgen in de overwinning. Door dood en opstanding van onze Heer Jezus Christus. En dat is eigenlijk ook de toon, broeders en zusters, die meteen al in het eerste gedeelte dan van Exodus, ja, wordt gezet. Want kijk je maar eens naar vers 7. Na de dood, hè, van Jozef en in feite dat geslacht van Jozef en van Jacob, dan lezen wij in vers 7, de Israëlieten nu waren vruchtbaar en breidden zich snel uit, zij vermenigvuldigden zich en werden uitermate talrijk, zodat het land met hen vervuld werd. Er zijn maar liefst 5 werkwoorden die hier eigenlijk die explosieve groei van dat volk beschrijven. De eerste, ze waren vruchtbaar. Het tweede werkwoord, hè, zij breiden zich snel uit. Het derde, zij vermenigvuldigden zich. Het vierde, zij werden uitermate talrijk. En het vijfde, zij vervulden het land. In één vers, vijf ja, woorden, werkwoorden. Ja, en wie werkt er dan? Ja, de Heere. Hij is de oorsprong van alle dingen. We hebben dat hier wel eens vaker gezegd. Niet dat we nou zo interessant willen doen met het Hebreeuws. Maar het is soms wel interessant om ook eens te kijken naar de natuur van een taal. Hè, hoe een taal is opgebouwd. En dan is het zo bijzonder dat u misschien wel weet. Hè, dat wij op school leerden. Hè, ik loop. Hè, jij loopt. Hij loopt. Hè, en dan komt er achter die stam. Hè, komt een T, toch? Ja, de meeste mensen weten dat vandaag aan de dag niet meer. Maar tenminste, als je zo wel eens je mails leest die je zo binnenkrijgt. Maar zo is het wel. Het begint, onze taal begint bij de ik. Hè? En daarvanuit ontwikkelt zich dat werkwoord. Een van de moeilijke dingen, maar ook wel van de mooie dingen bij het Hebreeuws is dat het niet begint bij ik. Maar het begint bij hij, de derde persoon enkelvoud. Als je de stam wil weten van een Hebreeuws werkwoord, dan moet je gaan naar de voor ons derde persoon enkelvoud. Hij. En dat geeft eigenlijk ook al aan hoe mooi hè, dat principe tot uitdrukking komt. Het begint bij de Heere. Hij is de bron. Uit hem spruit eigenlijk het leven voort. Ons leven, ons gedachten, ons handelen gaat van ons uit. Hè, van de natuurlijke mens uit. Maar bij de Heere, vanuit het woord van God gezien, als we Bijbels willen denken, dan moeten we eigenlijk zeggen, niet ik, hè, dat zegt Paulus, maar Christus leeft in mij. Paulus draait het ook om, niet ik ben gestorven. Maar Christus leeft in mij, hij is de werker. En ik ben het instrument door genade, waardoor de Heere zijn werk dan ook tot stand mag brengen. En broeders en zusters, het feit dat natuurlijk hier de God van Israël achter schuil gaat. Achter dat feit dat zij de Israëlieten vruchtbaar waren, dat ze zich snel uitbreiden. En denk ook eens aan die superlatieven, hè, die overtreffende trappen die hier worden gebruikt. Hè. Ze breiden zich snel uit hè, en ze waren uitermate talrijk, ziet u? Ook dat is nog weer eens een versterking eigenlijk van datgene wat hier in vers 7 beschreven wordt. Die explosieve groei van dat volk. En dat hoeft ons niet te verbazen, toch? Want, en dan zien we weer dat woordje dawar, woord en daad. Want God had dat toch beloofd aan Abraham, weet je nog wel? In Genesis 12. Waar de Heere dan zegt, en ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen. En ook als we kijken, bijvoorbeeld, we hebben gisteren al even stilgestaan bij die typologie van Genesis 22, weet je wel, dat moment dat dan Abraham hè, door de Heere wordt opgeroepen om zijn zoon Isaac hè, te offeren op de berg Moria. Nou, het is eigenlijk heel bijzonder dat we dan lezen in Genesis 22, nadat dan Abraham gehoor heeft gegeven aan de opdracht van de Heere. Dat de Heere dan zegt, ik zweer bij mijzelf, Genesis 22 vers 16, luidt het woord des Heeren, omdat gij dit gedaan hebt en uw zoon, uw enige, mij niet onthouden hebt, zal ik u rijkelijk zegenen en uw nageslacht zeer talrijk maken. Niet talrijk maken, nee, zeer talrijk maken. En dat vind ik zo mooi dat de Heere dan zegt, ik zweer bij mijzelf. En daar zie je weer de ik ben, bij wie anders zou hij moeten zweren? Hij is zelf die hoogste macht. Hij is het, in feite. Uit wie, door hem en tot wie alle dingen zijn. En hij geeft daar weer opnieuw de belofte aan Abraham, dat hij dat volk, dat nageslacht, dat zaad van Abraham, zeer talrijk zal maken. Ja, als de sterren des hemels en als het zand aan de oever der zee. En dan zegt de Heere vervolgens ook nog, en uw nageslacht zal de poort zijner vijanden in bezit nemen. En met uw nageslacht zullen alle volkeren der aarde gezegend worden, omdat gij naar mijn stem gehoord hebt. Weer opnieuw een herhaling van de belofte die de Heere gegeven heeft aan Abraham bij zijn roeping in Genesis 12. Een groot nageslacht, als de sterren des hemels, als het zand der zee dat ontelbaar is. Maar tegelijkertijd ook, broeders en zusters, en uw nageslacht zal de poort zijner vijanden in bezit nemen. Nou, dat is een Hebreeuws idioom wat eigenlijk zoveel wil zeggen dat de Heer ervoor zal zorgen dat de vijanden van Israël aan dat volk onderworpen zullen worden. En we zullen met elkaar de komende studies gaan zien dat dat inderdaad ook gaat gebeuren. Want het lijkt wel alsof Farao over alle faciliteiten beschikt om dat volk te onderdrukken, om dat volk te knechten, om dat volk het leven zwaar te maken. Maar we weten dat uiteindelijk ook de Egyptenaren zich aan de wil van de Heere moeten onderwerpen. En het is wat dat betreft heel interessant. In Zacharia 14 moet ik nu aan denken, waar gesproken wordt over het loofhuttefeest dat straks door de volkeren gevierd zal worden. Niet vrijwillig, want de Heere zegt heel duidelijk in Zacharia 14 dat de volkeren dan ook moeten optrekken om dat loofhuttenfeest dan ook te vieren. En dan wordt daar ook nog expliciet ook Egypte genoemd. Nog eventjes die waarschuwende vinger van de Heere. Denk erom, jullie Egyptenaren. Weet je? Ja. Want het volk dat niet zal optrekken, daar zal geen regen over vallen. Het zal de poort zijner vijanden in bezit nemen. Een prachtige, eigenlijk profetische uitspraak van datgene wat de Heere natuurlijk bij die uittocht uit Egypte, de verlossing die de Heer aan zijn volk gegeven heeft waargemaakt. Natuurlijk ook met betrekking tot de inbezitneming van het beloofde land. Maar het mag duidelijk zijn dat hier ook een prachtige profetische dimensie achter schuil gaat. Met betrekking tot Gods toekomstig handelen van zijn volk Israël. Wat ook opmerkelijk is in vers 12. Het vers hebben we nog even niet gelezen. Maar als we het even hebben over die explosieve groei van het volk. Dat zelfs ook nog op een hele merkwaardige mechanisme daaraan ten grondslag lag, als ik het zo een beetje profaan mag zeggen. Want we lezen in vers 12, maar hoe meer men hen onderdrukte, des te meer vermenigvuldigde zij zich en breidde zij zich uit. Ziet u? Zodat men bevreesd werd voor de Israëlieten. En daarin zie je eigenlijk ook weer opnieuw de hand van God. Want via de biologische wetten is het natuurlijk niet waarschijnlijk dat een volk dat onderdrukt wordt zich dan ook nog een keer explosief vermenigvuldigt. Integendeel, we weten dat pas na de oorlog kwam daar de babyboom, de geweldige geboortegolf. Maar hier zien wij eigenlijk een wonderlijk principe dat hoe meer men dat volk onderdrukte, des te meer navenant dat volk zich vermenigvuldigde. En daar zie je hoe wonderlijk inderdaad de Heere ook in dat opzicht zijn belofte dan in vervulling doet gaan. En we dus ook moeten constateren dat, wat dat betreft zou je kunnen zeggen, Egypte de kraamkamer is van het Joodse volk. Lees maar in, je hoeft het niet op te zoeken, maar in Deuteronomium 10 vers 22, daar lezen we: met 70 zielen trokken uw vaderen naar Egypte. En thans heeft de Heer uw God u talrijk gemaakt als de sterren des hemels. Het begon maar met een klein groepje mensen, 70 zielen die naar Egypte gingen. Maar uiteindelijk werd het tot een volk dat ontelbaar was, vergeleken wordt met de sterren des hemels. Overigens, als we het daar toch even over hebben, over die explosieve groei, dat ook eigenlijk ook heel bijzonder is in Hebreeën 11, waar ook daarop wordt ingegaan, op dat fenomeen. Dan lezen we in Hebreeën 11, die bekende hoofdstuk van die geloofsgetuigen. Er staat: door het geloof heeft ook Sara kracht ontvangen om moeder te worden. En dat ondanks haar hoge leeftijd, daar ze hem die het beloofd had betrouwbaar achtte. Moet je nagaan dat Sara was al 90 jaar. Ik sprak daar een tijdje geleden over in Scheveningen. Daar kom jij ook wel bij broeder Smit. En daar kwam een zuster van 90 naar me toe. Die zegt, jongen, dat moet toch wel wat geweest zijn voor Sara. Hè? Als ik naar mijn lichaam dat zo bekijk. En dat is het inderdaad. Dat is een groot wonder geweest. Maar Sara heeft geloof gehecht. Hè? Aan de belofte van de Heer. En door daar geloof aan te hechten, heeft ze ook de kracht ontvangen. Hè, om dan ook dat leven voort te brengen. Maar dan vervolgens, dan staat er in vers 12 van Hebreeën 11. Daarom zijn er ook uit één man, Abraham. En wel een verstorvene, ziet u? Voortgekomen als de sterren des hemels in menigte en gelijk het zand aan de oever der zee dat ontelbaar is. En daar zie je eigenlijk ook weer dat begrip van dood en leven. Genesis eindigt in de dood, Exodus, daar gaat het over het leven. Het leven uit de dood. En dat is zo kenmerkend, broeders en zusters, voor de ontstaansgeschiedenis van het Joodse volk. Want waaruit is het voortgekomen? Wel, het is voortgekomen uit een verstorvene. Abraham was een verstorvene. En natuurlijk, als we het hebben over typologie, dan hoop ik dat u het me niet kwalijk neemt, dat ik dan ook meteen maar even wijs op Christus, de gestorvene. Wat meer is, toch, zegt Paulus, die is opgewekt. De opgewekte die daar zit, de rechterhand van God. Er zijn heel wat gelovigen die eigenlijk alleen maar blijven bij de gekruisigde. Maar hij is opgewekt. Hij heeft onze zonde verzoend door zijn dood, maar door zijn opstanding zijn wij gerechtvaardigd. Door zijn opstanding hebben wij deel gekregen aan zijn goddelijke natuur. Dat nieuwe leven. Uit één man, een verstorvene, heeft God een geweldig groot wonder gedaan. En dat is eigenlijk kenmerkend voor heel Gods handelen. Hij geeft leven, maar dat leven dat komt eigenlijk elke keer weer voort uit de dood. We hebben dat vanmorgen eigenlijk ook weer zo prachtig gehoord. Hè? Die dood, weet je wel, die as die daar vermengd werd met dat water. Dan zie je eigenlijk ook weer dat beeld van dat water. Maar daaraan voorafgaand ook weer de dood. Dat dan ook die reinigende werking heeft. Nou, ik ga de preek van vanmorgen niet herhalen, maar je ziet voortdurend hè, die principes die daar in de schrift zo prachtig herkenbaar zijn. Ja, en dan die onheilspellende woorden in vers 8. En toen kwam er een nieuwe koning over Egypte die Jozef niet gekend had. Dat is een grote omslag, zou je kunnen zeggen, in de geschiedenis van toen, van dat volk van Israël. Ja, van toen zeg ik. Van toen. Eigenlijk ook hierin ligt weer een stukje typologie. Want we weten dat er ook straks een vergelijkbare farao zal komen. Die Jozef niet gekend heeft. En dan denk ik aan de antichrist. De mens der wetteloosheid. De zoon des verderfs. Dat straks, broeders en zusters, ook een enorme omslag teweeg zal brengen. Want hij zal in eerste instantie worden aanvaard. Als de vredevorst. Als degene die eindelijk orde op zaken stelt. En ik denk wel eens als er een tijd is dat hij eigenlijk zou moeten komen. Nou ja, naar de mens gesproken is het wel in de tijd waarin wij nu leven chaos. Wat een chaos is het in het Midden-Oosten. En wat dat betreft, broeders en zusters, denk ik ook dat ja, voor hem als het ware ook ja, de loper wordt uitgelegd. Niet de rode loper waar we vanmorgen over gehoord hebben, maar een andere loper wordt uitgelegd. Om straks inderdaad op dat wereldtoneel te verschijnen. Er kwam een nieuwe koning over Egypte. Een nieuwe koning die Jozef niet gekend had. En als u me niet kwalijk neemt, dan ga ik toch nog heel even terug naar het feit dat Jozef, hè, natuurlijk een prachtig beeld is van Christus. Jozef, hè, die door zijn broeders niet werd erkend in zijn koningschap. Hè, zijn dromen die hij had, die hem feitelijk profetische dromen waren. En uiteindelijk, hè, Jozef door dat lijden heen, hè, verkocht wordt aan de Ismaëlieten, enzovoort, enzovoort. En uiteindelijk dan weer komt, hè, terugkomt in die in de vervulling van al datgene wat God hem door die profetische dromen gegeven heeft. En dan, ach, je kent die geschiedenis wel, dat moment dat dan Jozef zich aan zijn broeders dan openbaart. Dat is prachtig. Maar daaraan voorafgaand, daar zien wij dat de farao, die dus Jozef wel gekend heeft, bijzondere dingen over Jozef gezegd heeft. We lezen dat in Genesis 41, vers 38 en 39. Daar zegt dan farao: zouden wij iemand kunnen vinden als deze man, in wie de geest Gods is? En farao zeide tot Jozef: aangezien God u dit alles bekendgemaakt heeft, is er niemand zo verstandig als gij. Dat was die andere farao gezegd heeft, die eerste farao gezegd heeft. Die farao die Jozef gekend heeft. En daarin, ja, Jozef eigenlijk beschrijft, ja, hij was zich daar ongetwijfeld niet van bewust, maar eigenlijk een beschrijving gegaf van de meerdere van Jozef. Ook de prachtige naam die hij gaf aan Jozef, Safenat Peneach, wat betekent, althans dat is de veronderstelling, de betekenis van die naam, de verlosser van de wereld. Ja, maar hier vinden we dus een andere farao. Een farao die Jozef niet gekend heeft. En die dan zegt tot zijn volk, lees even vers 9 en 10, zie het volk der Israëlieten is groter en talrijker dan wij, wel nu laten wij het met beleid tegen hen optreden, opdat zij zich niet vermenigvuldigen en zich, als wij in oorlog komen, bij onze tegenstanders aansluiten, tegen ons strijden en uit het land wegtrekken. De confrontatie. En weet u, en dat is eigenlijk ook zo bijzonder als we deze dingen zo lezen. Want natuurlijk, Exodus is ook het boek van de confrontatie tussen licht en duisternis. Het is eigenlijk ook zo bijzonder dat de Heer dat allemaal aan Abraham had bekendgemaakt. Hè? Want in feite wat hier door Mozes in Exodus 1 wordt beschreven, broeders en zusters, en wat we nu inderdaad als geschiedenis lezen, was feitelijk profetisch allemaal al aan Abraham bekendgemaakt. Ik denk dat we in zijn algemeenheid kunnen zeggen dat er eigenlijk nooit een periode is geweest in de geschiedenis van Israël, waar de Heere niet dat volk met zijn profetisch woord heeft begeleid. Altijd weer opnieuw, als een volk, dat volk weer zo'n fase, zo'n nieuwe fase inging, dan was dat eigenlijk van tevoren al door de profeten voorzegd. En zo lezen we dan ook in Genesis 15 dat de Heere zegt tot Abraham, heel bijzonder, vers 13 en 14 van Genesis 15, weet voorzeker dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een land dat het hunne niet is. De Heer had nog maar net gezegd dat Abraham een nageslacht zou krijgen. En hier is het de Heere die vervolgens al profetisch aan Abraham gaat voorzeggen datgene wat er gebeuren gaat. Zij zullen vreemdelingen zijn in een land dat het hunne niet is. En zij zullen hen daar ook dienen. Ja, zij zullen daar verdrukt worden, zegt de Heere tot Abraham, 400 jaar. Doch het volk dat zij zullen dienen, zal ik richten. En daarna zullen zij met grote haven uittrekken. Je ziet eigenlijk alles in die paar versen. Het hele profetische scenario. Eigenlijk het hele profetische scenario zoals we dat historisch gezien in het boek Exodus beschreven vinden. Het volk dat zou komen in een land dat het hunne niet is, dat dan na verloop van een periode in dat land dan ook verdrukt zou worden, maar vervolgens dat de Heere dan ook in het gericht zal treden met de verdrukkers van zijn volk. En ook dat had de Heere natuurlijk al aan Abraham al eerder beloofd, want hij had gezegd, wie u zegent, die zal gezegend worden, maar wie u vervloekt, eigenlijk letterlijk staat er wie u minacht, zal vervloekt worden. En we vinden dat dan ook in Genesis 15 eigenlijk heel gedetailleerd en concreet beschreven datgene wat er gebeuren zou. Nadat de Heere dan dat volk zou richten, zou hij hen daarna met grote haven uittrekken. Ook daar hopen we later nog over te spreken, want het bijzondere is dat de Heere in feite dat volk niet ja, als armoedzaaiers, hè, Egypte heeft verlaten. Hè, als slaven. Maar de Heer heeft er ook nog voor gezorgd dat alles wat zij daar, hè, hebben aan arbeid hebben verricht, dat zij daar ook nog ruim ook hun loon nog voor hebben teruggekregen. Want ze hebben goud en zilver en allerlei kostbare gewaden enzovoort enzovoort ontvangen toen zij, hè, vervolgens Egypte verlieten. Met grote haven. De Heere heeft ervoor gezorgd, hè, dat er een compensatie zou zijn en zelfs nog meer voor de arbeid die zij hebben verricht. Want, zo weet u, is een Bijbelsprincipe: de arbeider is zijn loon waardig. En werkgevers kunnen dat misschien nog wel eens de hand mee lichten, maar de Heere niet. En het volk is zijn dienaar. Hij zorgt ervoor dat dat volk inderdaad dat loon ontvangt, wat hen dan ook rechtmatig toekomt. Wel, niet alleen vinden we dit geprofeteerd door Abraham, maar we vinden het ook geprofeteerd door Jozef. Kijk maar eens in Genesis 50, het laatste hoofdstuk van Genesis, vers 24 en 25. Daar lezen we: Jozef zeide tot zijn broeders: ik ga sterven, maar God zal zeker naar u omzien en u uit dit land voeren naar het land dat hij Abraham, Isaac en Jacob onder ede beloofd heeft. En Jozef deed de zonen van Israël zweren: God zal zeker naar u omzien. En dan zult gij mijn gebeente van hier meevoeren. Tot twee keer toe is het Jozef die ervan overtuigd is, door de Godspraak, maar ongetwijfeld ook op basis van wat Abraham daar al door de Heere van had vernomen, dat de Heere voor zeker naar zijn volk zal omzien en dat volk dan ook zal verlossen uit Egypte. Wel, voordat we met elkaar afsluiten, zou ik u nog heel even een aantal voorbeelden willen geven in de schrift, waarin uit blijkt dat die verlossing uit Egypte een thema is wat voortdurend eigenlijk in de schrift wordt herhaald. Het is eigenlijk heel opmerkelijk dat nu, en dan vorige week is het Joodse nieuwjaar ingegaan, Rosh Hashanah, en het eerste feest wat nu wordt gevierd is Yom Kippur. Maar eigenlijk is dat niet de volgorde zoals u die vinden in Leviticus 23, is je dat wel eens opgevallen? Want in feite, de eerste feest is niet Yom Kippur. Het eerste feest wat de Heere aan zijn volk Israël gegeven heeft, dat is inderdaad Pesach. De uittocht. Pesach betekent voorbijgaan. Het grote wonder van zijn verlossing. Het gaat om een verlost volk. Daar begint de Heer mee. Hij verlost dat volk en dan mag het gaan feestvieren. Enzovoort, enzovoort. Het is eigenlijk heel tragisch dat godsdienstig jaar eigenlijk een hele andere invulling heeft gekregen door allerlei tradities en regeltjes van mensen. Enzovoort, enzovoort. Maar in feite is de exodus, de verlossing uit Egypte, is de basis van heel Gods handelen met zijn volk Israël. En ik geef u kort, en daar sluiten we dan ook mee af, een paar voorbeelden. In eerste plaats bij de wetgeving. Lees in Exodus 20 dat de Heere dan spreekt: ik ben de Heer uw God die u uit het land Egypte uit het diensthuis geleid hebt. Gij zult geen, en dan komen al die gij zult geen en niet. De 10 woorden. Maar hoe beginnen zij? Ja, ik ben de Heere, uw God. Welke God, welke Heere? Wel, het is die Heere die dat volk uit dat land Egypte verlost heeft, broeders en zusters, uit het diensthuis. Met andere woorden, in de verlossing die de Heere zijn volk geeft, openbaart hij dus ook zijn wezen. Wie is nou die God van Israël? Als je die God van Israël wil leren kennen, dan moet je teruggaan naar Pesach, moet je teruggaan naar dat wonder, zoals de Heere dat volk heeft verlost uit dat diensthuis uit Egypte. En op basis daarvan, ja, daar gaat de Heere dan dat verbond aan met dat volk, als de God van Israël, die zijn volk heeft verlost. Bij allerlei vermeldingen, onderdelen van de wetgeving, komen we het tegen. In Leviticus 19, daar staat: een zuivere weegschaal, zuivere gewichten en een zuivere eva en een zuivere hin zult gij gebruiken. Ik ben de Heer uw God die uit het land Egypte geleid hebt. Ziet u? Als het ging om het, om de handel die bedreven werd, dan moest dat met grote zorgvuldigheid gebeuren. Want dat volk dat heeft geleefd onder, ja, in de dienstbaarheid, hè, of eigenlijk onder in het diensthuis van Egypte, waar het niet rechtvaardig is behandeld geweest. En de Heere zegt, bedenk wel, ik heb jullie geleid uit dat diensthuis, uit Egypte heb ik jullie geleid, en ik verwacht dus ook dat jullie in feite ook in overeenstemming met die verlossing die ik jullie gegeven heb, dan ook zo ook handel bedrijven. Als het gaat om de armen, lezen we in Leviticus 25, gij zult hem uw geld niet op rente geven, nog uw voedsel tegen winst. Met de armoede van die ander, daar mocht niet een woekerwinst mee gemaakt, er mocht geen zwarte markt, of hoe je dat ook noemt, eigenlijk zich creëren in Israël. Want zegt de Heer, ik ben de Heer uw God die uit het land Egypte heb geleid om u het land Kanaan te geven, opdat ik u tot een God zou zijn. Ziet u? De Heer die zijn volk tot een God is, maar het is die God die dat volk heeft verlost. Ook prachtig als je dit ziet bij de uitleg van de wet aan de kinderen. Wanneer later uw zoon u vraagt, wat zijn dat voor getuigenissen, Deuteronomium 6, en inzettingen en verordeningen die de Heer onze God u opgelegd heeft, dan zult gij tot uw zoon zeggen, wij waren dienstknechten van Farao in Egypte, maar de Heer heeft ons met een sterke hand uit Egypte geleid. De Heere deed voor onze ogen tekenen en wonderen groot en onheilbrengend aan Egypte, aan Farao en aan zijn gehele huis. Maar ons heeft hij daar uitgeleid om ons te brengen in het land dat hij aan onze vaderen onder ede beloofd had en ons om ons dit te geven. Het moest verteld worden. Die wetten die aan die kinderen gegeven werden, die getuigenissen en die inzettingen en de verordeningen die ouders aan die kinderen moest en die kleinkinderen moest bekendmaken, dat stond in het kader, in de context, ziet u, van de verlossing uit Egypte. Tegen die context, tegen die achtergrond, werden die wetten uitgelegd. Zodat die kinderen inderdaad beseften wat die verlossing betekende. En hoe zij dus ook vanuit die verlossing dan ook, ja, ook uit liefde, hè, zich met de Heere mochten verbinden. Wel, ook bijzonder als Mozes pleit bij de Heere naar de zonde van het gouden kalf, weet u wel. Dan lezen we in Exodus 32. Toen zocht Mozes de gunst van de Heere zijn God en hij zei, waarom Heere zou uw toren ontbranden tegen uw volk, dat gij uit het land Egypte hebt geleid met grote krachten, met een sterke hand. Heel bijzonder dat nu niet de Heere, maar nu Mozes. De Heere, om zo te zeggen, eraan herinnert dat hij dat volk heeft verlost. Hoe zou hij dus, ja, zijn toren kunnen ontbranden tegen dat volk? En eigenlijk die toren die feitelijk ook een verterende toren voor dat volk zou zijn. Gij hebt dat volk toch verlost. Ziet u? Mozes die daar pleit bij de Heere op de verlossing die hij dat volk heeft gegeven. En dus ook trouw zou zijn, daar pleit Mozes ook op zijn wezen. En prachtig eigenlijk, hè, hoe Mozes als een bijzondere, hè, vriend van de Heere, van aangezicht tot aangezicht de Heer ook heeft gekend. En zo ook in een intieme gemeenschap met de Heer ook is omgegaan. Nou, nog een ander voorbeeld, dat is dat als het volk om een koning vraagt, dat aan Samuel zegt tot de Israëlieten, zo zegt de Heer, de God van Israël, ik heb Israël uit Egypte geleid en u gered uit de macht der Egyptenaren en uit de macht van alle koninkrijken die u verdrukken. Maar thans verwerpt gij uw God, die voor u een verlosser was, uit uw rampen en noden. 1 Samuel 10, vers 18 en 19. Ook weer opnieuw, eigenlijk het verdriet, hè, wat hier Samuel, hè, namens de Heere verwoordt over het feit, ja, dat ze nu een koning vroegen. En eigenlijk de koning, hun verlosser, aan de kant heeft gezet. Nou, en dan ook nog bij Jerobeam, als hij de kalverdienst gaat instellen, dan zegt Jerobeam, en dat is eigenlijk een enorme krenking ook geweest aan de Heere: dit zijn uw goden, o Israël, die u uit het land Egypte hebben geleid. 1 Koningen 12, vers 29. Zo ver kan een volk vallen. En zo heeft Jerobeam de Heere gekrenkt door te zeggen tegen het volk: kijk, dit zijn uw goden, de kalveren. Wel nu, broeders en zusters, in feite, als we kijken, ook in de tijd van de ballingschap, dat de Heere dan zegt door Leviticus 26, en dat is eigenlijk heel bijzonder, want het volk moest nog het beloofde land binnengaan, maar in Leviticus 26, daar zegt dan de Heere: maar ook zelfs wanneer zij in het land hunne vijanden zijn versmaad, Leviticus 26, vers 44, versmaad ik hen niet, en ik heb geen afkeer van hen, zodat ik hen zou vernietigen en mijn verbond met hen zou verbreken, want ik ben de Heere hun God. Maar ik zal hun ten goede gedenken het verbond met hun voorvaderen, die ik voor de ogen der volken uit het land Egypte heb geleid, om hun tot de God te zijn. Ik ben de Heere. En dat is eigenlijk heel bijzonder, dat hier door de mond van Mozes de Heere eigenlijk voorzegt dat dat volk straks in ballingschap zou worden weggevoerd. Maar zelfs ook in de tijd van de ballingschap, dat de Heere dat volk zal gedenken, dat de Heere zijn verbond met dat volk zal gedenken. En de Heere ook zal gedenken dat hij degene is die dat volk uit Egypte heeft geleid. En zo, broeders en zusters, mogen we ook weten dat in de toekomst de Heere dat opnieuw zal doen. Het is prachtig als je leest in Jeremia 23, waar we dan lezen: daarom zie de dagen komen, luidt het woord des Heeren, dat men niet meer zal zeggen: zo waar de Heere leeft die de Israëlieten uit het land Egypte heeft doen optrekken. Ja, zo heeft dat in het verleden plaatsgevonden, maar veel eer, zo waar de Heere leeft die het nageslacht van het huis Israëls heeft doen optrekken en die het heeft doen komen uit het noorderland en uit alle landen waar hij hen verdreven had, en zij zullen op hun eigen grond wonen. En daar zien we, en daar sluiten we dan ook mee af, de toekomstige verlossing van het volk. Enerzijds de herinnering aan de verlossing uit Egypte, maar tegelijkertijd, ja, je zou kunnen zeggen een herhaling van een verlossing. En wat dat betreft zijn er heel veel overeenkomsten tussen de verlossing zoals die in het verleden heeft plaatsgevonden en de verlossing zoals die in de toekomst zal gaan plaatsvinden. Daar zijn heel veel overeenkomsten te vinden, ook in die 10 plagen die over Egypte zijn gekomen, die je eigenlijk in heel veel opzichten ook weer kunt herkennen in datgene wat we in Openbaring ook vinden met betrekking tot de oordelen die over de volkeren zullen komen. Heel veel overeenkomsten. Maar tegelijkertijd de belofte dat het straks nog mooier zal worden. Dat vergeleken bij de verlossing die de Heer aan zijn volk gegeven heeft uit Egypte, dat eigenlijk nog een zwakke afschaduwing zal zijn van de verlossing die de Heer in de toekomst aan zijn volk zal geven. En het zal alles overtreffen. En ik weet wel, als hier gesproken wordt, dat de Heer, ja, zijn volk uit het noorderland zal doen komen. En uit al de landen waar hij hen verdreven had, zeggen de mensen: ja, nou, dat zie je vandaag aan de dag gebeuren. Ja, wacht even. Wat we vandaag aan de dag zien gebeuren, broeders en zusters, is inderdaad heel bijzonder. Maar we moeten wel een onderscheid maken tussen datgene wat de Heere voorzegd heeft en datgene wat de Heere beloofd heeft. De Heer heeft inderdaad voorzegd dat het volk in ongeloof zou terugkeren. Want in feite, zowel bij de eerste als bij de tweede komst van de Heer Jezus, de voorwaarden, althans dat is de context waarin deze profetieën staan, was dat er inderdaad een gedeelte van dat volk zou zijn teruggekeerd in het land. En dat zien we vandaag, dat zien we sinds 1948 en eigenlijk al daar nog ver vooruit nog. Dat is wat de Heere voorzegd heeft, zoals het gebeuren zou. Maar ga nou niet zeggen dat dat de vervulling is van hetgeen wat de Heere hier zegt in Jeremia 23. Dat kan trouwens ook helemaal niet, want ja, nou, dat is niet van plan om dat nog te noemen, maar toch wel belangrijk, want hier is zo ongelooflijk veel verwarring over. dat de Heere zegt aan die tekst die daar vooraf gaat, aan die verlossing die de Heere dus straks aan zijn volk Israël zal geven, in een veel groter, schaliger vorm als de verlossing uit Egypte, die daar wel een voorbeeld van is, maar daar door die toekomstige verlossing ver overtroffen zal worden. Als de Heere inderdaad dat volk zal doen opkomen uit het noorderland en uit alle landen, wel in de eerste plaats zien we dat de Heere dat zelf doet, dat is niet het sionisme. Hoeveel respect we daar ook voor kunnen hebben. Het zijn niet een politieke ideologie of wat dan ook die dat in werking zet. Het is de Heere zelf. En het bijzondere is, ook als we dat lezen in de context, en het is jammer dat dat soort teksten er vaak wel uitgeplukt worden, maar nooit in een context worden gelezen. Dan staat er in Jeremia 5:23, zie de dagen komen. Dat is altijd belangrijk, de dagen komen. Dat heeft altijd te maken met de verre toekomst. Zie de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat ik aan David een rechtvaardige spruit zal verwekken. Is dat vervuld? Jazeker. Die rechtvaardige spruit is verwekt aan David, de Heer Jezus Christus. Hij is die rechtvaardige spruit. Hij is gekomen uit het geslacht van David. Uit de Joodse maagd Maria. Dat is vervuld. Maar lees dan eens verder. Die zal als koning regeren en verstandig handelen. Die zal recht en gerechtigheid doen in het land. Is dat vervuld? Nee, dat is niet vervuld. De Heer is wel gekomen als de dienstknecht des Heren. Als de leidende dienstknecht des Heren is hij gekomen. En als zodanig is hij die rechtvaardige spruit die inderdaad is verwekt. Maar alles wacht nog op zijn wederkomst. Op het moment dat hij als koning zal regeren en verstandig zal handelen. Als hij recht en gerechtigheid zal doen in het land. Dat is niet de recht en gerechtigheid van de Knesset vandaag aan de dag. Hoeveel respect we daar ook voor mogen hebben. En hoeveel begrip we daar ook voor mogen hebben. Voor wat voor moeilijke beslissingen zij ook vaak staan. Ik geef het je maar te doen. Met een Iran dat zich nucleair heeft bewapend. Met een Syrië met zijn biologische en chemische wapens enzovoort enzovoort. Het is een slangenkuil eigenlijk het Midden-Oosten geworden. Maar straks zal er iemand optreden, broeders en zusters. En het zal dezelfde zijn die hen verlost heeft uit Egypte. En dan zal hij hen in een nog grotere schaal verlossen. En dat zal eigenlijk ook, zoals Paulus ook zegt in Romeinen 11, indien hun verwerping de verzoening der wereld was, wat zal hun aanneming anders wezen dan leven uit de doden? De omslag tussen Genesis en Exodus is de dood en het leven, ziet u het? En zo zal het ook in de toekomst gaan. De dood, die dood en verderf, wat nu nog zo kenmerkend is voor deze wereld waarin wij leven. En kijk maar eens naar de beelden in Syrië. En ik zeg, kijk maar eens, maar ik zou eigenlijk zeggen, doe het maar niet. Want het is te gruwelijk om aan te zien. Je kan er niet van slapen. Maar straks, broeders en zusters, zal die dood overgaan in het leven. En wanneer? Ja, als de Heer Jezus Christus zal zijn teruggekeerd. Als inderdaad die Jozef, die zijn volk kwam om zijn volk te verlossen. En Jozef die dan aan het eind van zijn leven wel zegt, ja wat gij ten kwade tegen mij gedacht heeft, heeft God ten goede gekeerd. En zo is inderdaad die dood van Jozef, die vinden we eigenlijk vervolgens in Exodus weer, ja eigenlijk weer terug in het leven wat de Heere op die dood weer geeft. En zo is het dan ook bijzonder dat de Heere dan ook zegt in Jeremia 23, hij zal een rechtvaardige spruit verwekken, die zal als koning regeren, hij zal verstandig handelen, die zal recht en gerechtigheid doen in het land. En let u dan wat er staat in vers 6, zo belangrijk, in zijn dagen, wat zal er dan gebeuren? Dan zal Juda behouden worden en Israël zal veilig wonen. Is dat wat we vandaag aan de dag over Israël kunnen zeggen? Kunnen we zeggen, maak je over dat volk maar geen zorgen, komt allemaal goed? Ja, natuurlijk komt het allemaal goed. Want uiteindelijk zal de Heere zijn belofte gestand doen houden aan dat volk. Maar dat wil nog niet zeggen dat volk vandaag dan ook maar kan rekenen op zo zonder meer dat hen niet zal overkomen. Je kan niet zo zonder meer zeggen dat volk vandaag aan de dag veilig woont. Verbaast mij nog wel eens, ik heb daar laatst eens met iemand over gesproken die zelf ook in Israël woont. Die zegt, ja, het is wel grappig, want soms komen christenen die zeggen van de Joden moeten terug naar Israël. Alleen als het spannend wordt in Israël, dan zijn ze er niet te vinden. Dan is het allemaal stil op de straten, want dan, Dan maar liever even niet in Israël zijn. Is dat de veiligheid die hier beschreven wordt? Wel, broeders en zusters. En dan staat er, in zijn dagen zal Juda behouden worden en Israël zal veilig wonen. En dan komt eigenlijk de kern van de zaak en dit is zijn naam waarmede men hem noemen zal. De Heere, onze gerechtigheid. Als je nu met een Jood spreekt over Yom Kippur, wat straks aanstaande is. En je vraagt aan hem, hoe denk je er nou over? Hè? Als je nou straks daar uit die synagoge gaat, heb je dan de zekerheid dat het goed is met je ziel? En dan zal hij over het algemeen zeggen, nee, die zekerheid heb ik niet. Want ja, de traditie leert dat op Yom Kippur dan worden de boeken geopend in de hemel. En dan gaat God recht spreken. En dan is het de vraag of jouw goede daden voldoende tegenwicht hebben tegenover jouw verkeerde daden die je in het afgelopen jaar hebt gedaan. Heb je voldoende ook berouw getoond aan de Heere? Heb je voldoende goede daden verricht? En dan, als dat zo is, dan wordt op de avond van Yom Kippur worden die boeken gesloten en dan is maar de hoop, dat je wordt opgeschreven, jouw naam wordt opgeschreven in het boek des levens voor het komend jaar. Vandaar ook dat Joden zeggen Shana Tova, dat wil zeggen een goed jaar. Maar wel met in gedachten te houden, als je dan maar bent opgeschreven in dat boek des levens voor het komend jaar. Nou, dat zegt eigenlijk iets over de traditie. Dat zegt eigenlijk iets hoe vandaag aan de dag, en ik zeg dat echt met alle liefde en met respect, tegen deze dingen wordt aangekeken. Want natuurlijk beseft een Jood ook vandaag dat Yom Kippur wel wordt gevierd, maar dat er geen offer is. Dat er geen tempel is. Dat er niet een bok is waar de priester zijn handen op kon leggen, weet je wel. En dan de zonde van het volk kon belijden, die bok die daar ging naar die woestijn. En die bok die zonde van het volk wegdroeg. Het is er allemaal niet meer. Zij zoeken het in hun eigen gerechtigheid. En dat is eigenlijk ook wat Paulus zegt in de Romeinenbrief. Ze hebben een ijver voor God. Maar het is een ijver zonder verstand. Ze zijn bezig met hun eigen gerechtigheid. Zoals ook u en ik ongetwijfeld een periode in ons leven misschien wel ons eigen gerechtigheid voor God hebben proberen op te bouwen en met die eigen gerechtigheid voor God hebben willen proberen te verschijnen. Totdat we tot geloof mochten komen in de Heer Jezus Christus. En hem mochten belijden als de Heere onze gerechtigheid. Dat is de toekomst van Israël. Dat het volk inderdaad hem zal noemen de Heere onze gerechtigheid. Hij die het voor ons heeft volbracht. En dat zal de tijd zijn, broeders en zusters, waarin dat volk dan ook verlost zal zijn. Waarin dat volk dan ook volkomen veilig in het land zal wonen, omdat de Heere garant zal staan zelf voor hun veiligheid. Omdat hij zelf dan ook te midden van dat volk aanwezig zal zijn. Nou, Exodus, de verlossing, de uittocht, Shemot. De namen, de Heere die dat volk kent bij name en die ook de individuen van dat volk kent. En ik was zo blij dat ik u vanmiddag mocht vertellen dat er een Joodse jongen tot geloof is gekomen in Oekraïne. We kregen daar dat mailtje van en ik heb er inmiddels ook een prachtige foto bij gekregen van CG. En inmiddels blijkt dat ook zijn moeder tot geloof is gekomen. En dan is er vreugde en feest in de hemelen. De Heere die dat volk kent, maar ook de enkelingen op het oog heeft. En zo werkt de Heere nu en zo zal hij ook straks werken, ook met het gehele volk, als hij dat tot verlossing zal brengen. Geloofd en geprezen zij zijn wonderbare en heilige naam.